Welkom bij Radio Maria.
En van harte welkom, beste luisteraars, in alweer de zevende en laatste catechese in een reeks over het Onze Vader, gegeven door Augustijnenpater Gerben Zweers. Vandaag heeft hij het over de laatste bede in het Onze Vader. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
Beste luisteraars, vandaag weer een nieuwe catechese over het Onze Vader. De laatste catechese in deze reeks. En die gaat over de laatste regel of regels van het Onze Vader. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Een Bijbelverhaal dat grote indruk op mij maakte toen ik kind was, was het offer van Isaak. Abraham, de oude aartsvader, die weliswaar twee zonen heeft, maar één zoon Isaak die geboren is uit hem en Sara. Een zoon die God hem gegeven heeft, in een ouderdom. Die veel meer voorrang heeft, die echt door God gegeven is, en niet zozeer Ismaël, zoon van Abraham, maar met een jonge, vruchtbare slavin. Isaak is het teken dat God Sara en Abraham genadig is geweest. Een letterlijk godsgeschenk. En van juist dit kind wordt gevraagd het te offeren op de berg Moria. En de meesten van u kennen het verhaal. Abraham gaat in op de vraag van God om het kind te offeren. Maar voordat hij het kind kan offeren, roept God hem toe het kind met geen vinger aan te raken. Abraham is geslaagd voor de geloofstest. En hoe gruwelijk het mij als kind ook in de oren klonk, welke vader doodt nu zijn eigen kind, werd ik er wel heel door gefascineerd. Zou ik dat kunnen, dacht ik als kind. Zou ik zo mijn allerliefste bezit, het mooiste speelgoed dat ik had, en dat ik zo naar verlangd had, alles wat ik had en wat mij veiligheid bood, zou ik dat af kunnen geven om mijn God. Een offer. Een groot offer. Zou ik dat kunnen? En in mijn kindelijk vermogen als negenjarige had ik bedacht dat ik Abraham wel had kunnen zijn. Want ik wist toch wel dat God geen mensenoffers zou vragen. Maar of dat nou de ultieme test voor mijn geloofsleven is, dat weet ik nog steeds niet. En voor Abraham was het offeren van zijn eigen zoon, zijn eigen toekomst, zijn eigen erfenis, dat was een beproeving. En dat is een mooi woord, beproeving. In het woordje beproeving zit het woord proeven. En dat Nederlandse woord komt weer uit het Latijn. Het is een beetje verbasterd, maar het komt uit Latijn. Het komt van probare, dat onderzoeken betekent of beoordelen. Toen ik voor laborant studeerde, moest ik proefjes doen, zet ik het woord ook in, om te kijken of een bepaalde werkzame stof in een middel zat. Je weet het niet zeker. Je kent wel bepaalde technieken om erachter te komen. En daarom probeer je het, hetzelfde Latijnse woord. Je probeert van alles. Of jij bent aan het koken en dan proef je de saus, of die niet te zout is of nog iets bij moet. Je smaakpapillen zijn dan de ultieme beoordelaar of iets goed of niet goed is. Onderzoeken door te proeven. En als je het woordenboek erbij haalt, dan wordt beproeving ook omschreven als een ernstige toetsing. Beproefd worden, zoals Abraham, is een ernstige toetsing van zijn geloof in God, in de God die het leven van Isaak in zijn leven gebracht heeft. We bidden nu al enkele jaren, breng ons niet in beproeving in het nieuwe Onze Vader, in de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Terwijl we ook jarenlang, en leid ons niet in bekoring, hebben gebeden. En met name deze verandering in het Onze Vader, die heeft wel het nodige protest teweeggebracht. omdat er wel wat een verschil zit tussen bekoring en beproeving. En er zullen nog heel wat luisteraars zijn, denk ik in gelovigen zijn, die gewoon bekoring bidden. Bij bekoring word je door iets verleid. Jaren geleden had het ijsmerk Magnum 7 soorten smaken die men noemde naar de 7 hoofdzonden. En op een schalkse manier speelde men in op de verleiding die uitgaat van het ijsje. Je weet dat je een half pond boter naar binnen werkt, maar hij is zo lekker. Ik word verleid. Tja, ja, door wie eigenlijk? Ik word verleid om toch dat ijsje te kopen. En daar is onze halve economie op gebouwd. Op dingen kopen die je niet nodig hebt, maar die je wel een prettig gevoel geven. Maar wat er ook bij hoort, ik kan ook voorkomen dat ik verleid word of dat ik bekoord word. Ik moet altijd wat letten op mijn gewicht, maar als ik geen chips of chocola in huis haal, dan kies ik ervoor om niet bekoord te worden, want ik heb het gewoon niet in huis. Dat gebeurt dan wel weer in de winkel uiteraard, dus daar moet ik dan ook niet te vaak komen. Ik heb ooit aan kinderen in de kerk, bij de kinderwoordienst, iets verteld over bekoring aan de hand van de Suske en de Wiske. Mijn verreweg favoriete persoon is Lambik, omdat hij een echte mens is in de Suske en Wiske. En bij een van de afleveringen, het zingende nijlpaard, blaast Lambik op een trompet en dan komt zijn goede ik tevoorschijn en zijn slechte ik, in de vorm van een duiveltje. En ik had de kinderen uitgelegd dat als je verleid wordt, als je bekoord wordt, het is als een stemmetje in je hoofd die tegen je zegt, pak dat maar, niemand ziet het toch. Of, doe dat niet. 3 dagen later kwam ik in de winkel en trof ik daar een familie die ook daarbij was bij de kinderwoorddienst die ik goed kende. Ah, zei de vader, we hebben het net over je. Een van de jongens had namelijk een euro gekregen en mocht daarvoor wat gaan kopen. En hij stond voor het snoeprek en had tegen zijn vader gezegd, het is net zoals pastoor Zweer zegt, met een stemmetje in je hoofd die zegt, koop die reep mas maar voor jezelf alleen. Of koop die rol, zodat ik kan delen met mijn zussen en mijn broer. Wel, niet. Uiteindelijk kocht hij iets voor 50 cent voor zichzelf en voor 50 cent iets voor het samen. Dat is een heel katholieke oplossing. Maar verleiding kun je uit de weg gaan. Beproeving is eerder de toestand waarin je gebracht wordt, waarbinnen verleiding gebeurt. Maar beproeving kun je niet vermijden. Het is een toestand waar je ingebracht wordt en die je hoe dan ook moet doorstaan. Heel wat zaken kunnen een beproeving zijn. De eerste 6 weken in militaire dienst kunnen een beproeving zijn. Of als je nieuw in een klas komt. Je huwelijk kan een beproeving zijn, als de liefde voorbij lijkt en er hatelijkheden over en weer gaan, of je zwijgt. Kan overigens net zo goed in een klooster gebeuren, dat kloosterleven een beproeving is. Dat je niet meer de inspiratie vindt, of de mensen elkaar niet meer aanspreken, of mensen, medebroeders, medezusters, je niet meer zien staan. Opkomen voor wat je rechtvaardig en goed vindt, kan een beproeving zijn, als je veel weerstand vindt op je weg, of als mensen kwaad over je spreken. En ook deze tijd, waarin mensen soms eenzaam voelen, kan het leven een beproeving zijn. In een tijd van corona kan het een beproeving zijn. Maar wat het betekent, die beproeving, zit ook in het woord omsloten. Zoals ik al eerder zei, het is een proef om te kijken wat je waard bent of waardoor en waaruit je kunt groeien. En ik hoop daar in deze catechese naar aanleiding van Onze Vader iets verstandigs over te kunnen zeggen, zonder mij uit te willen putten of het helemaal gelijk te willen krijgen, zeker in die verhouding tussen bekoring en beproeving. In het Grieks van het Onze Vader, en dat is de taal waarin het opgeschreven staat in het Nieuw Testament, hoewel het Onze Vader waarschijnlijk eerst in het Aramees geschreven is, de taal van Jezus, of uitgesproken is uiteraard. Maar in het Grieks staat het woord perasmon. En hoe vertaal je dat woord nou? Moet je dat nu vertalen met bekoring, of met verzoeking, of beproeving? En het blijft lastig te vertalen. En zoals het met meer dingen geldt, is de context ook belangrijk waarin het geschreven staat, om daar wat meer licht op te werpen. Maar wat wel belangrijk is om te weten, is het woordje perasmon, daar zit ook het woord peira in besloten, en dat betekent proef. En daarin herkennen we hetzelfde woord als het woord beproeving. Maar het is niet helemaal duidelijk om wat voor beproeving het gaat. Betekent het een louterende beproeving, dus even afzien, om er uiteindelijk beter van te worden? Of is het een beproeving in de vorm van zonde en van verleidingen, waaraan je kunt bezwijken? Dat maakt het lastig. Maar gaan we even terug naar het begin van de zin, breng ons niet in beproeving. We worden binnengeleid in een positie waarin we niet willen zijn, maar die we niet kunnen ontvluchten. Daarover zegt Paus Franciscus, over één element is men het wel eens, hoe men de tekst ook verstaat. We moeten uitsluiten dat de Vader het initiatief zou nemen van bekoringen die kenmerkend zijn voor de levensweg van de mens. Alsof God in een hinderlaag zou gaan liggen om zijn kinderen te vangen in listen en valstrikken. Dergelijke interpretatie wordt niet door de originele tekst geondersteund en is ver verwijderd van het beeld van God dat Jezus ons heeft geopenbaard. Franciscus is ook niet de eerste die hierover begint, over het brengen in beproeving of lijden in bekoring, alsof God, hoe actief God daarin zou zijn. Ook elders in de kerk wordt aan de vertaling van het Onze Vader gesleuteld. De Franse bisschoppen hebben ook een nieuwe versie ingevoerd. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, wordt daarin gebeden. Of in het Nederlands, sta ons niet toe dat we in beproeving komen of verleiding komen. Dat laat open wie er beproeft. Franciscus zou dus wel meer van zulke vertalingen willen zien. Als je de beproevingen direct aan God toeschrijft, ontstaat een beeld van een God die willekeurig mensen beproeft. En dat wil de paus vermijden. Dat zegt apostel Jacobus ook in zijn brief. Wie in verleiding komt, moet niet beweren die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Het eerste hoofdstuk van Jacobusbrief. Het is eigenlijk het tegendeel. De Vader, God de Vader, is niet de auteur van het kwaad. Aan een kind dat om een vis vraagt, geeft hij geen slang. Zo leerde Jezus.
God is goed, zo wie de Meer. Ja, God
Maar door wie worden wij dan wel beproefd? Is dat dan toch die kwade lambiek? Aan het begin van zijn openbare leven wordt Jezus de woestijn ingevoerd, zo lezen we in Lucas' evangelie, 4e hoofdstuk. Jezus werd door de geest naar de woestijn gevoerd, waar hij 40 dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at hij niets. En toen ze voorbij waren, kreeg hij honger. De duivel zei nu tot hem: als gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert. Jezus gaf ten antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. En zo gaat de duivel nog wat verder, zonder resultaat. Toen gaf de duivel al zijn pogingen om hem te verleiden op, en verwijderde zich van hem tot de vastgestelde tijd. Het zijn bekoringen van Jezus in de woestijn, maar het geheel is een beproeving voor hem. Het is zoals de paus zegt: God is niet de auteur van het kwaad, maar de duivel. Dat kun je ook terugzien in die laatste zin van het Onze Vader: maar verlos ons van het kwade. Je kunt dat vertalen met iets onpersoonlijks, het kwade. Zoals Augustinus zegt, het afwezigheid van goed. Maar omdat wij niet zo'n persoonlijk beeld meestal hebben van dat beeld, dan gebruiken we wat onpersoonlijk variant ervan. Maar je zou net zo goed kunnen zeggen: verlos ons van de kwade, met een hoofdletter. Bevrijd ons van diegene die ons kwaad doet. God leidt ons helemaal niet in de bekoring. Zo wij onder bekoring de bekoring tot zonde verstaan en de bekoring van de valse schijn, de bekoring die uitgaat van het kwaad. De duivel is het die in de gedaante van een slang Adam wilde verleiden tot het kwaad. En zo staat er al in het scheppingsverhaal. Het is de duivel die in de woestijn Jezus wil verleiden tot het misbruiken van zijn macht. En die bekoring gaat niet uit van God zelf. Je gaat zelf niet uit om te testen hoe waarachtig het geloof van de gelovige is. God doet het tegendeel. God wil ons waarschuwen voor het kwaad, wil ons wegleiden van het kwaad. En zo zijn er heel wat voorbeelden. Bijvoorbeeld Job is de spreekwoordelijke vrome en rechtvaardige die beproefd wordt en ook door de Satan erin geplaatst wordt, en God staat dat toe. De vrienden van Job zijn vrienden die hem beklagen en hem aanspreken wat voor God dat is die hem zo laat slaan. En terwijl hij trouw wil blijven aan God, verleiden zijn beste vrienden hem om afstand te nemen van zijn vroomheid. En het lukt bijna, zo lezen we ook in het 7e hoofdstuk van Job, boek Job. Ik stik liever, heel mijn wezen snakt naar de dood. Ik begeef het, zo kort is mijn leven. Laat me met rust, een zucht is het, meer niet. Waarom een mens op laten groeien, met zoveel zorg omringen en dan elke morgen controleren, uitproberen van uur tot uur. Kijk nou nooit eens de andere kant op. Ik krijg nog geen kans om een speeksel in te slikken. Als ik al zondig, wat kan u dat schelen? Sepier van de mensen. Waarom houdt ge mij in het vizier? Ben ik u soms tot last, Allerhoogste? Vergeef me mijn zonde. Doe of ze niet bestaan. Ach, lag ik maar onder de grond. Als ik me dan zocht, was ik het tenminste niet meer. Maar ook Jezus wordt geplaatst in situaties waarin hij beproefd wordt en fariseeën en schriftgeleerden hem uitdagen. Zo lezen we ook in het Lucas-evangelie, het 11e hoofdstuk. Toen hij eens een duivel uitdreef die stom was, konden stommen, zodra de duivel was uitgevaren, weer spreken. En de mensen stonden verbaasd van, maar enkele van hen zeiden: door Beelzebul, de vorst der duivels, drijft hij de duivels uit. Anderen, om hem op de proef te stellen, verlangden van hem een teken uit de hemel. Maar Jezus kende hun gedachten en sprak tot hen: Elk rijk dat innerlijk verdeeld is, vervalt tot een woestenij. Het ene huis valt op het andere. Een ander moment in het leven van Jezus, en dat is echt een heel intrigerend en ook een heel emotioneel moment. Als het gaat om beproeving, is een angst en zijn gebed in de Hof van Olijven. Lucas Evangelie, 22e hoofdstuk. Jezus ging nu naar buiten en begaf zich volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. Ook de leerlingen gingen met hem mee. Ter plaatse aangekomen sprak hij tot hen: bid dat ge niet op de bekoring ingaat. Hij verwijderde zich van hen en ging ongeveer een steenworp verder, wierp zich op de knieën en bad: Vader, als gij wilt, laat dan deze beker mij voorbij gaan. Maar toch, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nu verscheen hem een engel uit de hemel om hem te sterken. Aan doodsangst en prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Toen stond hij op uit zijn gebed en ging naar zijn leerlingen, maar vond hen van droefheid in slaap. Hij zei tot hen: hoe kunt ge slapen? Staat op en bid, dat ge niet op de bekoring ingaat. De bekoring van de leerlingen bestaat eruit dat ze hem niet moeten verlaten. En ook Jezus wordt niet direct bekoord, maar het moment is wel een moment van beproeving, weten dat je zult sterven. Zal ik vluchten? Wie zal me trouw zijn? Van beproevingen kunnen we echter geen afstand nemen. Ze zijn niet te vermijden. Ze behoren tot ons menselijk bestaan. Een beproeving ervaren we niet enkel wanneer we oog in oog staan met de verleidelijkheid van de zonde, maar ook wanneer we ons iets gevraagd wordt dat onze krachten te boven dreigt te gaan. Ik heb nog een mooi beeld ook, wat me ook altijd bijgebleven is van films bijvoorbeeld, van de film The Mission. Misschien kent u dat beeld, dat het gaat eigenlijk om twee mannen. Eén is jezuïet, speelt in de 18e eeuw. Andere is een slavenhandelaar, een voormalig slavenhandelaar, die per ongeluk bij een gevecht zijn broer doodt. En die dan om boete te doen met een groot vracht aan harnas en ijzer naar boven klimt naar de watervallen. En hij moet boete doen, maar dat doen is ook een beproeving. Dus ook een test om te laten zien wat is hij waard. Uiteindelijk is die test ook een moment van verzoening. En als we de vuurproef van het lijden moeten ondergaan, van allerlei lijden, en het kan lichamelijke pijn zijn, kan een beproeving zijn, maar ook geestelijke pijn, pijn van schuld, van verdriet, van wanhoop. De slachtoffers van de coronavirus, de maatregelen die genomen moeten worden, die staan ook voor een beproeving, niet voor een bekoring. Tenzij misschien de bekoring van de wanhoop. En in al die beproevingen zal God ons bijstaan, zo bidden wij, en onze kracht geven die we zonder zijn bijstand niet kunnen opbrengen. Zoals Jezus in de Hof van Olijven bidden wij om niet overvraagd te worden. En die twee dingen, beproeving en bekoring, die maken op een bijzondere manier ook deel uit van het leven van Jezus. Door die ervaring is de Zoon van God geheel onze broeder geworden, op een wijze die bijna aanstootgevend is. Het zijn precies die delen uit de Evangelie die laten zien dat de laatste moeilijke beden van het Onze Vader al verhoord werden. God heeft ons niet alleen gelaten. Maar in Jezus heeft hij zich geopenbaard als God met ons tot in het uiterste gevolgen. Hij is bij ons wanneer hij ons het leven geeft. Hij is bij ons tijdens ons leven, in de vreugde, in de beproevingen en het verdriet. Hij is bij ons in onze nederlagen, wanneer we zondigen. Het grootste probleem is niet het lijden, maar de wijze waarop men ermee omgaat. Eenzaamheid biedt geen uitweg, bidden wel, want dat is relatie en toevertrouwen. Paus Franciscus zegt: Jezus heeft alles en geheel zichzelf aan de Vader toevertrouwd. Door hem alles toe te vertrouwen, wat hij voelt, en in de strijd volledig op hem te vertrouwen. Wanneer we in onze Gethsemane komen, ieder van ons heeft zijn Gethsemane. Heeft het reeds gehad of zal het nog beleven? Laten we ons dan herinneren en als volgt bidden. Vader. We herinneren ons de Vader. Beproeving. Beproeving loutert ons. Ook als een mooi woord, mooi oud woord. Bij het smelten van edelmetaal worden de onreine stukken eruit gehaald door het te verhitten. Maar daarvoor moet het wel een tijd branden, heet zijn. En dat doet pijn. Een beproeving is altijd pijnlijk. Maar het helpt ons ook om de zaken in ons hart helder voor ogen te zien. En tegelijkertijd is er ook het vertrouwen dat wij niet boven onze krachten beproefd worden. De apostel Paulus, die leert ons volharding in de beproeving en de bekwaamheid alles te zien met de ogen van het geloof. Ook de heilige Augustinus zegt in een preek over Psalm 60, ons leven, die pelgrimstocht, kan niet zonder beproevingen zijn, want onze vooruitgang wordt bewerkt door middel van beproevingen die ons te wachten staan. Ook leert niemand beter zichzelf kennen dan in de beproeving. En kan niemand worden bekroond zonder overwinning. En kan niemand overwinnen zonder strijd. En kan niemand strijden zonder vijand of beproevingen te hebben doorgemaakt. Vergeet niet dat als Jezus het gebed Onze Vader aan zijn leerlingen leert, en als de gemeenschap van Matthäus het tot gebruikelijk gebed gemaakt heeft, er een tijd van vervolging is. Dat is een tijd van beproeving. Een tijd om standvastig te zijn in het geloof. En Onze Vader heeft ook een eschatologische betekenis. En dat betekent, eschatologisch betekent dat je uitziet naar de eindtijd. Die leerlingen van Jezus, die eerste leerlingen en ook die gemeenschap na Jezus dood en verrijzenis, was zich zeer bewust van en voelde zeer sterk dat niet lang zou duren voordat de eindtijd zou aanbreken en Jezus terug zou komen verschijnen. En tot die tijd er zou komen, is het tijd van vervolging. Een tijd van beproeving. Kunnen we het volhouden? Waakt en bid. We kunnen het Onze Vader bidden in tijden van beproeving, omdat er een perspectief is en we ergens naar kunnen uitzien. Jezus wordt beproefd, zeker ook aan het einde van zijn leven in de Hof van Olijven. Maar Paus Franciscus zegt daarover: dit is onze bemoediging in de beproeving. Beseffen dat die diepte, sinds Jezus er doorheen is gegaan, niet meer verlaten is, maar gezegend door de aanwezigheid van de Zoon van God. Hij zal ons nooit verlaten. Door de diepte gaan om God opnieuw en hechter te vinden.
En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze reeks over het Onze Vader, gegeven door pater Gerben Zweers. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.